dat sommige beleggers ook het idee dat, die Amerikanen geven niet meer om de dollar, of de dollar is eigenlijk geen goede store of value, dat dat ook wel een effect heeft op die edelmetalen, in ieder geval op de korte termijn, denk ik wel.
Ja, beste belegger, op de beurs heeft men momenteel vooral over alles wat met AI te maken heeft. De sector gezondheidszorg sneeuwt daarbij totaal bij onder. En dat terwijl deze sector het ideale medicijn is tegen onrust op de financiële markten. Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Bram Mullenus. Stefan, jij kreeg eigenlijk een lezersvraag dat je wil promoveren tot hoofdonderwerp. Wat was precies de vraag?
Ja, er waren eigenlijk twee luisteraars die via verschillende ingang zeg maar op ditzelfde thema kwamen. En de eerste vraag was van, ja, ik kreeg best wel vaak te horen, eind vorig jaar, nou 2026 zou je er eigenlijk wel in gezondheidszorg moeten investeren. Aantrekkelijke sector ligt heel erg positief bij. Er komen allerlei veranderingen, dus hè, moet ik daar niet in? Ja, en deze luisteraar zei, nou ja, tot nu toe is het resultaat niet echt fantastisch. En dat klopt ook wel, als je even gaat kijken naar hoe die sectoren presteren. Dus in Amerika, als je de S&P kun je opdelen in 11 hoofdsectoren. Nou, dat doet alleen consumer discretionary, doet het dit jaar slechter dan healthcare. Dus die healthcare staat op min 1,7 en de S&P zelf staat op plus 7,5, zeg maar even grofweg iets. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel opvallend. In Europa is het beeld niet anders. Daar deelt Stocks Europe, deelt de Europese markt in 20 sectoren in en healthcare staat op plaats nummer 15 daarvan, min 0,4 en de hele markt is een kleine 8%, 7,8% in de plus. Dus dat valt wel op. En dat is eigenlijk misschien een beetje contrair aan datgene wat men afgelopen eind vorig jaar misschien wel verwacht. En dan is natuurlijk de vraag van, ja,
Wat had toen de beleggingscasus kunnen zijn in healthcare?
Nou,
waar stonden we toen eind vorig jaar?
Wat je eigenlijk zag is dat was natuurlijk de deal in eerste instantie van Pfizer. Ergens in september was dat. Waarin een aantal onzekerheden wegvielen met betrekking tot medicijnprijzen en tot handelstarieven. En dat zorgt in ieder geval in dat deel van de markt voor een wat betere stemming. Daarvan werd dan gezegd, oh, nou, als dat zo is, dan willen misschien pharma- en biotechbedrijven ook wel meer geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. En dan gaat die hele waardeketen binnen die gezondheidszorgsector zou daarvan moeten kunnen profiteren. Dus dan heb je het over bedrijven die gewoon laboratoriumapparatuur aanbieden, elektronenmicroscopen, spectrometers. Bioreactoren, koelsystemen, reagents, nou noem maar op. Alles wat je in die hele sector kan vinden, zou daar dan dus van kunnen profiteren. Inclusief het uitbesteden van het onderzoek naar nieuwe medicijnen. Dat zou allemaal wel beter moeten kunnen gaan. En de praktijk blijkt dan toch nog wel wat weerbarstiger te zijn. Want ja, zoals ik net zei, die prestaties dit jaar die zijn bepaald niet om over naar huis te schrijven van die sectoren. Dus dat is niet een Amerikaans probleem, want het is in de VS loopt het niet lekker en in Europa loopt het ook niet lekker. Dus het is een probleem dat, dus aanhalingstekens probleem, dat over die hele sector speelt. Nou, als je naar die sector kijkt, is het wel handig om hem dan toch een beetje op te delen in allerlei subsectoren. Dus de sector gezondheidszorg, dat is een, zal de luisteraars niet lastig vallen, maar die vallen allemaal onder een zogeheten GICS-systeem. Dus je hebt dan 11 hoofdsectoren. Die hoofdsectoren die splitsen zich allemaal weer uit tot in allerlei kleinere sectoren waarin steeds minder bedrijven zitten. Nou, als je het één of twee niveaus lager kijkt, dan zie je eigenlijk wel een beetje waar het probleem zit. Dus je kunt het in de VS heel erg makkelijk uitsplitsen. Dus als je nou kijkt naar wat men dan noemt healthcare providers. En dan heb je bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars of de zogeheten pharmacy benefit managers. Hè, dus degene die medicijnen inkopen en verstrekken voor patiëntgroepen in de VS. Ja, die doen eigenlijk al hartstikke goed. En die staan toch wel 1% of 12% in de plus. Pharma en biotech staan ergens zo tussen de 3% en 7% in de plus. Dus dat is niet fantastisch, maar het is ook niet slecht. Maar de pijn zit eigenlijk, de grote pijn van die sector zit in twee sectoren. En dat is healthcare equipment. En heeft alles te maken, dus medische apparatuur. Ja. Dus dan moet je denken aan robotchirurgie, aan stents, aan katheters, aan vervangende aorta-kleppen, et cetera. Al dat soort bedrijven, die hebben het heel erg lastig. Want die sector staat op min 22% year-to-date. En life sciences tools, die hebben het ook heel lastig. En die life sciences tools, dan moet je een beetje denken aan wat ik net zei. Dus dat zijn eigenlijk de partijen die alles mogelijk maken voor medisch onderzoek. Onderzoek naar medicijnen, naar de werking ervan en de productie van medicijnen. En die staat dit jaar op min 12 ook. Dus dat zijn eigenlijk als je het in die sector gezondheidszorg bekijkt, dat zijn de twee grote pijnpunten in die gezondheidszorg.
Het is allemaal een beetje met apparatuur te maken eigenlijk.
Apparatuur en inderdaad en die life sciences. En dan is het de vraag natuurlijk van ja, hoe komt dat dan weer? Nou, een van de problemen is toch ook wel geweest de oorlog in Iran. Die heeft de inflatie omhoog gejaagd. En een lastig daarbij is dat veel van die onderdelen of zelfs hele producten worden buiten de VS gemaakt. Dan weer naar de VS ingevoerd en dan vervolgens in de VS weer verkocht. Nou, dan voel je natuurlijk al aankomen. Dat valt niet echt lekker met die handelstarieven. Dan is het ook nog eens een keertje lastig om die inflatie, die zorgt natuurlijk wel voor hogere prijzen. Maar die hogere prijzen zijn niet zo 1, 2, 3 door te berekenen, omdat die contracten wat langer lopen. En dan is er nog als derde, en dat is ook best wel een issue, dat het natuurlijk flink bezuinigd wordt hè, op onderzoeksinstellingen en universiteiten. En dat zijn ook belangrijke klantgroepen van dit soort bedrijven. En dat met name in dat life sciences segment. Dus dan heb je al een flink aantal redenen waarom die sector in brede zin het niet goed doet. En als je dan, en dat is een klein beetje een zijstapje, maar wel een interessant en belangrijk zijstapje denk ik. Als je dan eens even kijkt naar de biotechmarkt bijvoorbeeld. En die doet het dit jaar wel heel erg goed. Want ik zei net, pharma en biotech staan 3-7% in de plus. Dat zijn de pharma en biotech bedrijven die in de S&P 500 zitten. Maar ik kijk altijd naar de gezondheid van de biotechmarkt. Kijk ik naar een ETF die helaas alleen in de Verenigde Staten verhandelbaar is met de ticker XBI. En dat is een State Street ETF. En waarom kijk ik daarnaar? Dat is een ETF met een gelijke weging voor alle bedrijven die erin zitten. Dus dat geeft het beste beeld eigenlijk over hoe die biotechsector zich ontwikkelt. Want de gewone biotech ETF die ook in Europa te verkrijgen is. En dat is er dan eentje van iShares. Ja, dat is beurswaarde gewogen. Dus dat betekent dan heb je een vijftal joekels van biotechbedrijven. Die hebben ongeveer een derde maken die uit qua weging van die hele ETF. Dus dan dat geeft een minder goed beeld van die markt. Die gelijkgewogen ETF die staat dit jaar op plus 23%. En die staat op het hoogste niveau sinds even uit mijn hoofd maart 2021. Met andere woorden, in die biotechwereld is wel degelijk van alles en nog wat aan de hand. En dat loopt eigenlijk hartstikke goed. En dat heeft alles te maken weer met een enorme overnamegolf die er gaande is. Deze maand in juni al twee echt hele forse deals. Dus Nuvalent, een oncologie specialist, overgenomen door GSK, GlaxoSmithKline, voor meer dan 10 miljard. En ook Apogee Therapeutics, overgenomen voor ook meer dan 10 miljard door AbbVie. En dat is een bedrijf dat zich specialiseert in immunologie medicijnen. Niet geheel toevallig zijn dit eigenlijk de twee, zoals we dat dan noemen, therapeutische gebieden waar de grootste vraag is, de grootste groei van is. En waar je ook heel veel overnameactiviteit ziet. Dus binnen die sector is, je bent heel snel geneigd om te zeggen, nou, het gaat of heel erg goed of heel erg slecht met die sector. Maar als je het een beetje uitsplitst, dan zie je dus ook heel snel waar de problemen en waar dus ook de kansen liggen. En dat bracht eigenlijk de volgende luistervraag. En die ging ook over, er werd een aandeel genoemd, dat door collega Menno een aantal weken geleden is getipt als potentiële nieuwe dividend aristocrat. Dus een bedrijf dat meer dan 25 jaar op rij het dividend kan verhogen. En dat bedrijf is Steris, heet dat. En zoals de naam misschien al een beetje doet vermoeden, zijn die gespecialiseerd in alles zeg maar steriel maken en desinfecteren. Dus het is van medische apparatuur, operatiekamers, maar ook nog allerlei andere producten voor ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen.
Dus wel in die apparatuursector?
Ook een beetje in de apparatuur, maar dan ook wel in de specialistische hoek. En deze luisteraars zijn volkomen terecht. Van ja, dat bedrijf presteert toch eigenlijk hartstikke goed. Dus in 5 jaar tijd, de winst stijgt enorm. Dus in 2021 was de winst per aandeel $6.17. En inmiddels zitten we op meer dan $10. Dus dat ziet er eigenlijk heel erg goed uit. Omzet ontwikkelt zich goed. Vrije kaststroom ontwikkelt zich goed. Maar de koers ligt ongeveer op het niveau van 5 jaar geleden. En dat is dan toch best wel verrassend. En hij kwam dus met de volkomen logische vraag. Ja, hoe kan dat? Ja, en dan het antwoord op die vraag is misschien teleurstellend simpel. En dat heeft heel erg te maken met de waardering waar die bedrijven tegen verhandeld werden. Dus in de aanloop naar de COVID-crisis steeg de koers-winstverhouding van Steris al maar verder en verder. En zo ergens in 2021 tikte die echt meer dan 30 aan. En inmiddels staan we zo rond de 18. Dus er is een afwaardering geweest van een procent of 40. En dat verklaart eigenlijk waarom die koers nu nauwelijks per saldo, in ieder geval over 5 jaar, nauwelijks vooruit is gekomen. Dan heeft ze gewoon een ontzettende herwaardering.
De waardering van, is genormaliseerd. En, ja,
ja. Ja, met het bedrijf zelf overigens is niks mis. Terecht ook door Menno aangehaald. En dit is een echt heel erg mooi bedrijf in een mooie markt, waarin ze ook een hele sterke positie hebben. En ik denk nu ook, en dat geldt voor een aantal van die aandelen, misschien niet kan zeggen dat de waardering nou heel erg laag is. 18, 19 keer de winst voor Steris, of misschien ietsje meer nog voor een Thermo Fisher of een Danaher. Misschien niet heel erg laag. Alleen Medtronic zou je kunnen zeggen. Ja, die is met 12, 13 keer. Die is wel echt heel erg laag. Ook zwaar afgestraft. Maar je kunt nu eindelijk in deze sector weer beleggen tegen gewoon hele redelijke waarderingen. En een mooie, stabiele, verwachte groei van winst per aandeel. En nog veel belangrijker wat mij betreft, de vrije kaststroom. En die vrije kaststroom komt dan ook vaak naar jou toe als belegger. Via bij Steris vooral dividendverhogingen. Aandeleninkoop staat wat lager daar op de agenda. En bij andere bedrijven, Thermo Fisher richt zich wat meer op aandeleninkoop. Medtronic dan weer wat meer op dividend. Maar in die sector zijn wel degelijk heel veel aantrekkelijke aandelen te vinden. En ja, jij noemde al, Marnix, het titel van een verhaal van de week, hè, dat we een aantal weken geleden hebben gepubliceerd, ja, over een specifieke groep. Dan weer ging
het,
dat
het medicijn tegen onrustige beurs. Dat was een mooie titel.
En dat ging eigenlijk over grote farmaceuten. Ja. Hè? En daar tippen we een aantal grote farmaceuten. Dat kan, ja, iedereen nalezen. Het zullen we ook wel in de show notes zetten. Maar die sector is dus groter. Ja. Ik denk dat het helemaal in het kader van spreidingen, we hadden het in de vorige aflevering natuurlijk ook al over, hè, wat Bram ook al zei, van nou ja, zit je met je portefeuille door die koersstijging bijvoorbeeld opeens heel erg zwaar, misschien wel iets zwaarder dan je zou verwachten of misschien ook wel zou willen, in de halfgeleide schuine streep techsector, ja, dan is het misschien helemaal geen slecht moment om ook eens een beetje wat verder te kijken. En dan is de sector gezondheidszorg, zowel farmaceut, ik noemde een van de tips, die kan ik dan wel noemen in dat verhaal, was AbbVie. Een fantastisch bedrijf. Overname die ze hebben gedaan was heel erg goed. Heel opvallend overigens is dat Apogee, dat aandeel, dat steeg natuurlijk hard. Dat is niet zo verwonderlijk, hè, als er een bot wordt uitgebracht door AbbVie. Maar AbbVie zelf steeg ook. En dat zegt wel een boel, denk ik, over. Dat zo'n, het is niet zo heel vaak dat je...
Dat komt inderdaad niet heel vaak voor. Nee, dat de aandeelhouders blij zijn dat het bedrijf een ander bedrijf gaat overnemen.
Ja, ja, precies.
Dus, dat zegt wel iets inderdaad over.
Ja, dus dat viel heel goed. Dus ik zou zeggen, en ik doe dat zelf ook. Ik heb zelf inmiddels ook een positie genomen in Medtronic. Ik had al Thermo Fisher en ook al een aantal farmaceuten. Het lijkt mij niet zo slecht om ook, als je dat nog niet hebt, en als je een hele grote blootstelling hebt aan technologie of halfgeleiders, om toch ook eens naar deze sector te kijken. Omdat er echt heel veel mooie bedrijven in zitten die nu eindelijk weer tegen een alleszins redelijke waardering te koop zijn.
En jij stipt dat al kort aan. Zijn er nog verschillen tussen hoe de Europese gezondheidssector ervoor staat en de Amerikaanse?
Ja, je ziet wel grofweg een beetje de problematiek is eigenlijk overal wel een beetje hetzelfde. Hè? Dus dat, daar waar het apparatuur betreft, soms ook diagnostiek. Dus QIAGEN heeft ook een heel slecht jaar achter de rug gehad. Speelt een beetje hetzelfde. Big Pharma doet het eigenlijk best wel oké. Niet allemaal. Sanofi heeft een lastig jaar. Novartis heeft een prima jaar. En AstraZeneca is wel een beetje een parel, denk ik, qua groei in de Europese farmasector. Voor biotech, echt de bloeiende biotechsector, ja, dan moet je toch wel wat meer in de VS zijn. En dat is ook waar de grote overnameactiviteit zich afspeelt. Er zijn toch echt meestal Amerikaanse biotechbedrijven. Of in ieder geval biotechbedrijven met een Amerikaanse notering. Want er zitten ook wel Europese biotechbedrijven tussen die eigenlijk een notering hebben in de VS. Er zijn wel... er zijn duidelijke overeenkomsten eigenlijk in die koersontwikkeling van alle segmenten binnen die grote sector gezondheidszorg. En het is nog steeds geen slecht idee om, en dat kan je doen met Europese of met Amerikaanse bedrijven, om daar op een zekere manier wat meer blootstelling aan te geven.
Oké, nou, dit naar aanleiding van dus twee luisteraarsvragen. We hebben er nog één binnengekregen, Bram. En het is niet helemaal jouw onderwerp, geloof ik. Maar je kon er geloof ik wel wat over zeggen. Het ging over zilver.
Ja, precies. Het gaat over zilver. Dat is normaal gesproken niet mijn domein. Nee. En daarom vertrouw ik het antwoorden van die vraag ook eigenlijk meer aan Karel toe. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb even met Karel deze vraag besproken. En de vraag luidde eigenlijk als volgt. De zilverprijs die staat onder druk. Jullie zijn er nog steeds positief over. Is het dan dat de verwachting dat dezelfde prijs zal blijven herstellen. Dus is het een tijdelijk fenomeen op de, of is het wel iets wat op termijn langer aanhoudt?
Wie had de vraag gesteld? Want we hebben een trouwe zilvervrager. Of stond het er niet bij?
Dat staat er wel bij, maar dan moet ik even opzoeken. Goed, dat
is een zijsprong.
Rob Spierings.
Nou, dat is dan leuk voor Rob om ook genoemd te worden misschien.
Ja. Ik heb even met Karel overlegd. En hij zei dat de zilverprijs onder druk staat. En dat dit direct is terug te leiden naar de inflatie. De inflatie, door de inflatie wordt eigenlijk ingeprijsd dat de rente zullen worden verhoogd. En dan hebben we het over de Amerikaanse markt. Want in Europa is natuurlijk de rente al verhoogd. Mm. Maar nu wordt er ook ingeprijsd dat in Amerika de rente zal worden verhoogd. Daar was in eerste instantie voordat we het eerste persmoment van Walsh hoorden, was de markt wel een beetje onder de indruk van Walsh dat hij de rente wat lager zal houden. Want hij was niet zo, hij was niet zo streng op dat inflatiecijfer. En na dat persmoment leek het toch wel een beetje van hij vindt ook die inflatie wel oplopen, vindt ook wel te hoog. Dus het was inderdaad een meer hawkish benadering. Daardoor zijn er ook meer renteverhogingen ingeprijsd in de markt. En die renteverhogingen, die hebben direct weer invloed op de zilverprijs. Want aangezien als de rente hoger zijn, wordt het aantrekkelijker om in die rentes te investeren, dus via een obligatie. En dus minder aantrekkelijk voor zilver. Karel is echter van de mening dat er minder renteverhogingen zullen volgen dan de markt op het moment inprijst. Dat betekent dus dat op termijn die zilverprijs kan stijgen, omdat die rentes dus niet zo verhoogd zullen worden als waar nu rekening mee wordt gehouden. Daarnaast gaf hij ook aan dat de komende jaren meer zilver, dus de vraag naar zilver hoog blijft. Mm. En dat het aanbod van zilver wel afneemt. Dus al met al blijft Karel positief over de zilverprijs. Vanwege dus die verwachte inflatie die wel minder zal zijn dan wat nu wordt ingeprijsd. En zodat de vraag de komende jaren best wel fors blijft.
Ja, wat je veel leest, ook goudprijs staat natuurlijk ook onder druk. Die ging ook weer richting de 4000 of misschien zelfs net er eventjes onder, geloof ik, hè, als ik me niet vergis. En precies aansluitend op wat Bram net zei, is dat daar lees je wel de theorie terug dat men minder bang is voor de dollar debasement risico. Dus dat de Amerikanen eigenlijk helemaal niet zoveel geven om de waarde van die munt. Inderdaad door of te veel rente verlagen of door te uitgebreid monetair beleid die munt onder druk gaan zetten, waardoor je kan zeggen, nou, waardevast is dan misschien meer goud. Dat is dan toch de haven waar je naartoe moet op het moment dat er iets met die dollar gebeurt. Maar ja, die dollar stijgt. Wars was inderdaad meer hawkish. Dus dan zie je die dollarindex loopt ook weer op. Dus dat sommige beleggers ook het idee dat die Amerikanen geven niet meer om de dollar. Of de dollar is eigenlijk geen goede store of value, zoals men dat dan altijd zegt. Dat ook wel een effect heeft op die edelmetalen. In ieder geval op de korte termijn, denk ik wel.
Voor kennis.
Zullen we langzaam toewerken naar de volgende week? De vooruitblik op wat er komen gaat en waar jullie zo al mee bezig zijn en in de gaten gaan houden, Bram? Mm-hmm.
Ja, qua bedrijfscijfers, daar hebben we niet heel veel meer op de agenda staan, behalve Nike. Die komen dinsdag, dinsdag is dat de 30ste?
Vandaag is 25.
Die zorgen nog wel eens voor wat stevige uitslagen.
Precies, omdat daar het sentiment is al redelijk broos daar. En beleggers verwachten, of die hopen denk ik, op dit moment kunnen bespreken, denk ik, van hopen op een ommekeer. Dat werd eigenlijk ook al vorige kwartaalcijfers gehoopt, maar die is niet gekomen. Dus ik zeg bro-sentiment, dat is misschien nog wel een understatement. Dus ik ben wel benieuwd hoe beleggers daarop gaan reageren. En ook kijk ik naar Cerebras. Dat is een bedrijf dat ik een aantal weken geleden in de podcast noemde. Zij zijn afgelopen week met cijfers gekomen. Die werden niet heel goed ontvangen.
Oh, wat doen ze eigenlijk?
Cerebras, sorry. Cerebras is een chipbedrijf. Zij staan dus bekend om de wafer scale chips. Dus een wafer is zeg maar die silicon plaat van
30. Ja, de grote schijf. Hè?
Precies, van 30 centimeter. Normaal gesproken worden daar dus kleine chips op gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Nvidia dat doet. Maar zij staan dus bekend om grote chips te maken. Om van één wafer, dus één chip te maken. Dus 30 centimeter breed. En dat met de gedachtegang, met inferentie, dus met het draaien van de AI-modellen, willen wij zo min mogelijk chips die met elkaar samen hoeven te werken. Dus als we dus één grote chip maken, gaat het dus sneller en is er minder verbindingen nodig, minder vertragingen op zo'n chip. Dus dat is in principe de gedachte daarachter.
Dus die grote chip doet het werk van wat je anders een stapel precies. chips misschien...
Precies. Dus dat is in principe hun gedachte daarachter. Zij kwamen ook met een astronomisch hoge waardering naar de beurs. De introductieprijs was 110 keer de verwachte omzet. Dus dat is enorm.
SpaceX?
Ja, precies. Daar wil ik later naartoe. Op die dag zelf steeg het aandeel overigens ook nog tegen de $400 aan. Dus 386 volgens mij. Na de cijfers staat het aandeel op $200. Dus het is vanaf de piek is het bijna gehalveerd. En dat is ook een beetje waar ik toen destijds voor waarschuwde. Tijdens zo'n IPO of vlak na zo'n IPO krijg je als particuliere belegger eigenlijk zelden een goede prijs voor het aandeel. Voornamelijk als zo'n IPO gehyped wordt, dus zo'n marketing gedreven wordt, zoals we dat bij SpaceX zagen afgelopen weken. Maar ook bij Cerebras, die toen dat tijd ook als Nvidia-concurrent naar de beurs werd gebracht. Ik ben er eigenlijk altijd wel van overtuigd dat als zo'n bedrijf naar de beurs gaat en het heeft inderdaad echt wel een technologisch iets in huis, wacht dan toch maar gewoon 3 tot 6 maanden af, zodat de IPO-hype, de IPO-premium een beetje uit dat aandeel is getrokken, zodat je een aantal keer de kwartaalrapportages hebt gezien, zodat je management aan het woord hebt, de analisten hebben hun werk kunnen doen, ze hebben vragen kunnen stellen, ze hebben kritisch naar een bedrijf kunnen kijken, je hebt een beetje het gevoel voor de koers van het aandeel.
Bram, je moet ook nog een beetje kijken naar de lock-up-periode natuurlijk. Hè?
Dat is nog wat ik wilde zeggen. Heel veel van dat soort bedrijven die hebben dan werknemers die daar dan die hebben dan al jaren uitbetaald gekregen in aandelen. En die lock-up-periode is vaak 180 dagen. Dus dat is na die 6 maanden zijn die werkgevers of de werknemers zijn dus eigenlijk vrij om de aandelen op de markt te verkopen. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat als je al 5, want soms zijn sommige, volgens mij engineers in SpaceX, die hadden volgens mij al 5 of 6 jaar alleen maar betaald gekregen in aandelen. Ik kan me best wel voorstellen dat je daarna denkt van nou, nu kan ik het tegen een mooi prijsje op de beurs verkopen en dan heb ik ook nog wel cash in plaats van alleen maar aandelen.
Ja, en daar zit die lock-up volgens mij ook korter dan 180 dagen. Er zijn meerdere lock-ups volgens mij voor bepaalde beleggers, toch?
Voor SpaceX hebben dat volgens mij opgedeeld in verschillende tranches, om maar zo te zeggen. Dan kun je volgens mij elke maand of elke bepaalde periode kun je iets van 10% van die kun je dus verkopen. Dus dan wordt het steeds uitgefaseerd. Maar dat heb ik niet helemaal scherp, maar dat is wat ik voorbij zag komen. Dus ik vind dat, ik zal dus naar Cerebras blijf ik dus wel aandachtig volgen, omdat het wel, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Ze hadden wel, na die cijfers van vorige week, hadden ze wel 10-14% volgens mij, kregen ze om de oren op de beurs. En dat had te maken met de bruto marge, dus ze groeiden wel 94%. Maar de bruto marge die viel iets tegen. En vooral de verwachting voor de komende maanden die viel iets tegen. Omdat ze dus capaciteit moesten terughuren. Omdat ze dus niet meer aan de vraag konden voldoen. En dan denk je van ja, ze zijn 1,5 maand naar de beurs. Dat wisten ze natuurlijk ook wel eerder, denk ik. Dus ook niet heel erg transparant. Dus dat soort dingen heb ik het idee dat men met zo'n IPO-bedrijven wel vaak hebben. Dat zag ik ook bij SpaceX. Die gaan nu ook 25 miljard aan obligaties uitgeven. Dat wisten ze 2 weken geleden natuurlijk ook al. Dus ik heb het idee dat het nog soort bij zo'n IPO dat er nog wel wat verborgen wordt om maar die IPO goed te laten lukken. En vervolgens worden dat soort dingen door de beleggers strot heen geduwd, om zo te zeggen. Vandaar ben ik niet per se een fan van inschrijven op IPO's. Maar als het bedrijf potentie heeft, een aantal maanden
wachten. Wacht rustig af en dan gaan we verder kijken. Oké. Stefan, waar kijk jij naar uit de komende week?
Nou, volgende week hebben we de banencijfers weer in de VS. Nou, we hebben De naam van de FED-voorzitter is al een paar keer langsgekomen. Dus die zal hier ook met wel enige interesse, vermoed ik zo, naar kijken. Samen met zijn andere leden van het rentezettend comité. En die komen, als ik me niet vergis, nu op donderdag 2 juli. Omdat de Amerikanen vrijdag de 3e, geloof ik, al gaan vieren.
Dat, zo, independence,
dat ze 250 jaar. Ja, dus dat zou dan een dagje eerder zijn. Dus niet op vrijdag. Maar dat wordt natuurlijk wel interessant. Want de afgelopen maand waren die banencijfers dus niet alleen beter dan verwacht. Maar werden er ook de cijfers van die twee maanden daarvoor ook nog eens een keertje opwaarts bijgesteld. Nu krijgen we dus de cijfers over juni. Volgens mij is de consensus 130.000 nieuwe banen erbij. Maar goed, de foutmarge in die consensus is altijd enorm. Dus, het is, dus je moet je niet verbaasd zijn dat het als het er zo 200.000 worden of 60.000 minder. Ja. Maar het is natuurlijk, het zegt wel denk ik iets. Dat loongroei zegt natuurlijk wel iets over de Amerikaanse economie. Want het woord K-shaped recovery is natuurlijk vaak gevallen. Hè? Dus dat aan de bovenkant qua welstandsniveau van de Amerikaanse economie de zaken allemaal wel prima lopen. Maar aan de onderkant niet zo super. Je ziet ook al dat eigenlijk dat de Amerikanen interen op hun spaartegoeden. Dus de consumptie wordt nog redelijk op peil gehouden. Maar dat heeft niet zozeer te maken met het inkomen dat groeit. Want de bestedingen groeien toch nu ook al wel enige tijd wat sneller dan het inkomen. Dan teer je dus in op je besparingen. Nou ja, dan moet je dus natuurlijk wel, dan moet de loongroei verder wel aardig op peil blijven. Wil je natuurlijk je bestedingen ook op peil kunnen houden. Want je kunt niet eeuwig je spaartegoeden afbouwen.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zitten hier Menno van Hoven en Loege Schilder. Heeft u al vragen, mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.